Er wordt het derde gedeelte voorgelezen van de geïnspireerde regel des levens voor de gelovigen, of de overdenking over het gebiedende deel van het woord van God. Het gebiedende deel, dat bedoelt Philpot dus mee de voorschriften van het evangelie, de zendbrieven, om naar de praktijk van de godzaligheid te leven tot eer van God. En dan heeft hij een onderverdeling gemaakt van 4 punten over zijn belangrijkheid als eerste. En ten tweede de natuur van die voorschriften, het karakter. Ten derde de plaats daarvan in het woord van God. En ten vierde de plaats in het hart en in het leven. In de vorige verhandelingen hebben we het eerste deel voorgelezen over zijn belangrijkheid. En in de tweede aflevering hadden we het over zijn natuur. En daar zijn we nog steeds in bezig. De natuur bestaat uit twee delen. Je hebt de letter, dus de blote letter van het voorschrift. En ten tweede de geest van het voorschrift. De letter van het voorschrift verdeelt Philpot in 5 punten. De personen tot wie dat voorschrift zijn gericht, en dat hebben we al voorgelezen. En ten tweede het verband van het voorschrift met de leerstellingen van het evangelie. Dat hebben we de laatste keer mee afgesloten. Dan gaat hij nu verder met de zaken die dat voorschrift in het bijzonder leert. En het vierde punt, de beweegredenen die dat voorschrift nog kracht bijzetten. En dan ten vijfde de gedaante waaronder dat voorschrift wordt geopenbaard. Dus al deze punten horen tot de letter van het voorschrift. Dat is het eerste gedeelte van het tweede hoofdpunt. Dus dan heb je het nu over de letter en dan het derde puntje daarvan. De dingen die het voorschrift voornamelijk leert. Houd ons ten goede, waarde lezers, als wij ook hierin een weinig uitgebreid moeten zijn. Wij wensen u als het ware vlak tegenover de schrift te plaatsen. Niet slechts om u aan de buitenkant van de tempel te tonen, de gebouwen en die grote stenen. Niet slechts om rondom Sion te gaan en de torens daarvan te tellen. Maar om in te gaan in het voorhof. Ja, wat meer is, in het heiligdom zelf. Want het voorhangsel werd gescheurd van boven tot beneden, toen de Heere des levens en der heerlijkheid stierf. En nu mogen wij de vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Het zal al een groot stuk gewonnen zijn indien onze overdenkingen u brengen tot een nauwkeuriger en een ernstiger onderzoeken in de schatkamers van het woord. En nog een grotere winst indien een van deze schatten werkelijk uw eigendom mogen worden. Doordat wij ze u duidelijk voor ogen gebracht hebben en uw geloof is geschonken geworden om ze in hoop en in liefde te omhelzen. Wat zijn dan de zaken die dat voorschrift in het bijzonder leert? Wij kunnen in weinig woorden zeggen dat er niet één goed woord of één goed werk, niet één genade of vrucht van de geest, niet één daad van liefde tot God of de mensen is, waartoe niet het voorschrift dat levende huisgezin toe oproept en uitnodigt. Doch daardoor op dit punt, zowel als op andere zaken, verbonden met de natuur van het voorschrift, enig misverstand heerst, zullen wij naar ons vermogen te zoeken duidelijk te maken. De mening bestaat, in het algemeen overheersend, dat het voorschrift hoofdzakelijk oogt op uitwendige handelingen en dat zijn doel is om de uitwendige handel en wandel te leiden en te reguleren. Dus naar de praktijk. Nu, ofschoon dit op een zekere hoogte mag waar zijn, het is niet de hele waarheid. Het voorschrift richt zich in hoofdzaak tot het inwendige leven. En tot het inwendige leven alleen in verband met het uitwendige. Het is met wortel en tak onderscheiden van de wet van de werken, doe en leef. Want zijn roepstem, zijn zoete en aangename stem is niet doe en leef, maar leef en doe. En daarom is het niet zozeer een samenstelling van regels, dan wel een samenstelling van beginselen. Een wet gegeven in het verstand en met de vinger Gods ingeschreven in het hart. Overeenkomstig een van die vier bijzondere beloften in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 8. En het is geen strenge, onbuigzame lijst van handelingen en plichten. Zo roept het ons toe, ons af te scheiden van de wereld, in 2 Korinthe 6. Te bedenken de dingen die boven zijn. En in Colossense 3, om veranderd te worden door de vernieuwing van ons gemoed. Of in Romeinen 12, te leven en te wandelen door de geest. Of in Galaten 5, om aan te doen de gehele wapenrusting Gods in Efeze 6. In geen ding bezorgd te zijn, maar alle onze begeerten door bidden en smeken met dankzegging bekend te doen worden bij God in Filippenzen 4. En af te leggen die oude mens en aan te doen de nieuwe mens in Efeze 4. Alle dingen te beproeven en het goede te behouden in Thessalonicenzen 5. En aan te houden in het lezen en in het mediteren en ons geheel te wijden aan de dingen Gods. Timotheus 4. Te vlieden van de gierigheid en alle goddeloosheid en te jagen naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid en ten strijde de goede strijd des geloofs en te grijpen naar het eeuwige leven. 1 Timotheus 6. En niet te bezwijken onder onze beproevingen en verdrukkingen, maar te lopen met leidzaamheid de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op Jezus. Hebreeën 12. Ziet zo hoe het voorschrift met deze en dergelijke vermaningen zich richt tot ons innerlijke, tot het binnenste van ons hart. En dat het niet alleen is een koud en een dor samenstel van plichten om die uit te voeren, maar dat het een liefelijke opwekking uitlevert tot een levendige, beminnelijke gehoorzaamheid des geestes en tot een liefdevolle dienst aan Hem, die ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Maar, ofschoon deze hoge en verheven hoedanigheid, het hoofdkenmerk en de bijzondere zegen is van het voorschrift, nochtans daalt het in een nadere omschrijving tot ons af, omdat we zouden hebben een praktische regel voor ons uitwendige gedrag, een reglement voor de praktijk, zowel als een reglement van beginselen. Als dus de apostel gegeven heeft Romeinen 12 een reeks van invloedhebbende grondbeginselen als daar zijn. De liefde zij ongeveinsd. Elkaar hartelijk lief te hebben met broederlijke liefde, met eer den een den ander voorgaande. Niet traag te zijn in het benaarstigen, maar vurig van geest te zijn. Dienende de Heere en te verblijden in de hoop. Geduldig te zijn in de verdrukking. En te volharden in het gebed, enzovoorts, enzovoorts. Als hij ons deze algemene grondbeginselen van een christelijke wandel gegeven heeft, dan gaat hij in hoofdstuk 13 nog verder met een breder omschreven regel voor de wandel daar te stellen als onderwerping aan de hogere machten, het betalen van schattingen aan regeerders en hun dienaren, te geven in iegelijk wat we schuldig zijn, tol die wij de tol, en vrees of hoogachting die wij de vrezen, eer die wij de eer schuldig zijn, omdat we niemand iets zouden schuldig zijn, dan elkaar lief te hebben. En daarna gaat hij in hoofdstuk 14 verder met dat wij een broeder niet zouden oordelen of verachten, doch dat we zouden najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot dat stichting onder elkaar dient. Wat een veelomvattende, nochtans wat een eenvoudige en schone regel voor de christelijke wandel in allerlei omstandigheden wordt hier omschreven, die, wanneer dienovereenkomstig wordt gehandeld, de evangeliekerken inwendig met liefde en vrede vervullen zou en ze uitwendig doen zijn een voorbeelden van praktische godzaligheid. Dus de evangeliegemeenten. En hieruit zien wij dat het voorschrift, als wij het zo eens uitdrukken mogen, een hogere en een lagere stem heeft. Als het zegt, bedenk de dingen die boven zijn, of laat ons afleggen de werken, de duisternis en aandoende wapens des lichts. En staat dan in de Heere, wederom zeg ik, verblijd u. Dan heeft dat een hoge stem, een opwekkende stem, want het vordert onze harten en onze genegenheden op, om ze te vestigen op hemelse dingen. Doch als het zegt, onderwerpt u aan de ordeningen van de mensen om des Heeren wil, of uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. En heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren met vrezen. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, wier versiering niet bestaat in het vlees, in het vlechten van het haar of in het omhangen van goud of klederen enzovoorts. Dan heeft het een lage stem, een afdalende stem, want het daalt af tot de bijzonderheden van de praktische gehoorzaamheid. En het verschaft ons aanwijzingen voor onze dagelijkse wandel en samensprekingen. O, welk een wijsheid en een genade schittert er in het voorschrift als het bezien wordt in dat licht, waardoor alle dingen openbaar gemaakt worden. Welke geest van heiligheid en nochtans welk een tedere, hartelijke tegemoetkoming aan onze zwakheden ademt het uit. Hoe schikt het zich naar de heerlijkheid Gods en het welzijn van de mens? Hoe zachtkens leidt het ons voort in de enige weg waar de ware vrede gevonden wordt? En nochtans verwijt het nooit, ofschoon het ons somtijds berispen kan. Maar ook wil het de minste zonde niet door de vingers zien. Doch handhaven ten alle tijde dezelfde vaste regel van de zuiverheid van het evangelie, en nochtans bukt het neer tot de uitgeledigste zondaar die aan de troon der genade ligt. En inderdaad, wij mogen er wel aan toevoegen dat hoe meer de volmaakte wet der vrijheid beschouwd wordt, hoe meer haar schoonheid en dierbaarheid uitblinkt. Want wij kunnen in waarheid zeggen dat, sedert wij onze overdenkingen hierover geopend hebben, er meer licht in onze ziel is opgegaan, om bevindelijk te leren verstaan, dat het werk van de Heilige Geest er krachtig en zichtbaar is op afgedrukt, en dat wij daarin vernieuwde bewijzen ontvangen hebben, dat in dezelfde de levende God tot de harten van zijn volk spreekt. Dat is het einde van het derde puntje. Doch laat ons nu ten vierde voortgaan, dat wij voorgesteld hadden te onderzoeken, namelijk van de letter van het voorschrift en dan het vierde puntje, de beweegredenen die het voorschrift kracht bijzetten. Daden of handelingen worden door beweegredenen tevoorschijn geroepen. Want de wind is voor een schip op zee wat de stoom is voor de machine op de spoorlijn. Wat de eer is voor een militair. Wat de eerzucht is voor een staatsman. Dit alles is een beweegreden tot daden. De liefde wegnemen van een minnaar is even gelijk men de wind wegneemt van het zeil en de stoom van een locomotief. Geen verlangen is er dan meer naar een bepaald uur van samenkomst. Geen snelle en een vaardige gang meer naar de aangewezen plaats. Zo is het voorschrift vergezeld van beweegredenen die vleugels geven aan de ziel en vleugels aan de voeten. We zullen straks zoeken aan te tonen hoe de Heilige Geest deze beweegredenen leven instort en hoe hij ze toepast, want zonder deze dierbare adem van de geest blijven ze zonder gevolg. Doch vertegenwoordigd zullen wij alleen van de beweegredenen zelf spreken. Wanneer gij dan zorgvuldig het voorschrijvende deel van de brieven onderzoekt, dan zult gij bevinden dat de gezegende geest, waar hij een voorschrift geeft, er altijd een beweegreden aan toevoegt. Neem wat voorbeelden, ziet eens op wat we bijna zouden kunnen noemen het eerste evangelievoorschrift. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af en ziet wat een beweegreden daaraan wordt toegevoegd. En ik zal u lieden aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. 2 Korinthe 6. Het is alsof de Heere zei, gij zult er niet bij verliezen, als gij u van de wereld afscheidt. Zelfs zo moest gij vader of moeder verlaten, om mijnentwil. Ik zal u opnemen onder mijn vriendelijke zorg en hoede, en u teder omhelzen, ja, u tot een vader zijn. U opnemen in mijn huisgezin en u begiftigen met barmhartigheid en goede tierenheid, evenals ik mijn kinderen doe. Welke beweegreden om de stap te wagen en van onder hun midden uit te gaan. Welke opofferingen het ook na zich mee mag brengen. En zich dadelijk te werpen in de zee van barmhartigheid en liefde die ontsloten is in het woord der belofte. In plaats van met Lots vrouw te talmen, of al bevende aan de oever te staan, vrezende om voorwaarts te gaan en vrezende om wederom te keren. Maar neem een ander voorbeeld van het verband tussen het voorschrift en de beweegreden daaraan toegevoegd. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En waarom? Om welke reden? Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een invloed hebben de beweeggrond om te bedenken de dingen die boven zijn, dat wanneer Christus verschijnen zal, wij dan ook met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Neem nog een ander voorbeeld. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen doen, maar laat ons waken en nuchter zijn, want die slapen 's nachts, en die dronken zijn, die zijn 's nachts dronken. Maar wij, die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en de liefde, en tot een helm der hoop de zaligheid. 1 Thessalonicenzen 5. Hier is een oproep tot waakzaamheid en om nuchter te zijn. En laat ons wel acht geven dat hier gedoeld wordt een waakzaamheid en een nuchterheid van een evangelische aard of een natuur, en wel verschillend van een zuivere waakzaamheid en een nuchterheid, want zij worden in het werk gesteld door aan te doen het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Maar wat is dan nu de beweegreden die aan dit voorschrift vastzit? 1 Thessalonicenzen 5 zegt, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij slapen, hetzij dat wij waken, tezamen met hem leven zouden. Wij hopen dat wij onze lezers niet vermoeien zullen als wij te verdere verduidelijking van dit punt tonen zullen dat betrekkelijke plichten op gelijke wijze aangedrongen worden, als versterkt en beïnvloed door evangelische beweegredenen. Gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam uw Heere naar het vlees, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten. Vrezende God, en alles wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet de mensen. Geef, om dit in zijn volle kracht te kunnen verstaan, eens een ogenblik acht op de toestand van die arme Romeinse slaaf, want tot dezulke was dat voorschrift oorspronkelijk gericht. Hij was overgelaten aan de algehele beschikking van zijn meester. En die kon hem opsluiten, geeselen of kruisigen, al naar gelang het hem behaagde, zonder dat er iemand tussen beiden komen kon of hem recht doen wedervaren. De staat van een slaaf is altijd diep ongelukkig en ellendig geweest, hetzij onder welk volk of in welke eeuw ook. Maar nergens was die staat zo door en door ellendig als onder het Romeinse keizerrijk. Er staat een voetnoot. Tot bewijs hiervan dient, als een meester dood in zijn huis gevonden werd, alle slaven soms 300 of 400 in getal onmiddellijk gedood werden, en dat dikwijls onder de wreedste folteringen. Einde van de voetnoot. Stel u nu eens voor, deze arme slaaf door genade geroepen en in dienst bij een heidense meester. Hem wordt gezegd zijn meester in alles gehoorzaam te zijn en dat niet uit vrees voor de zweep, maar uit de vreze Gods. Let nu op de beweegredenen die hem ondersteunen en opwekken moet onder zijn dagelijkse arbeid in zijn slavenkleding, onder zijn ellendige voeding, onder zijn elk uur blootgesteld zijn aan gevangenis en aan zweepslagen. Er was een gezegende erfenis voor hem bewaard, die een rijke vergoeding zijn zou voor al zijn aardse dienstbaarheid, want hij diende in de geest de Heer Jezus Christus, die hem eerdaags in het bezit stellen zou van een onverderfelijke en een onverwelkelijke erfenis. Nog eens, beschouw een gelovige meester. Hij krijgt ook een voorschrift en ook een beweegreden eraan vast. Gij, Heere, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. Colossenzen 4. De meester moet doen wat recht en billijk is aan zijn dienstknecht. En waarom? Omdat ook hij heeft een Heere in de hemel, aan wie hij gehouden is te doen wat recht en redelijk is door de band van de christelijke gehoorzaamheid. Doch wij behoeven dit gedeelte van ons onderwerp niet verder uit te breiden. Onze bedoeling is niet dat onze lezers alleen zullen acht geven op hetgeen wij genoemd hebben, maar om zo te spreken ze op het ware spoor te brengen, opdat ze even gelijk de edele Bereërs voor zichzelf de schriften zouden onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Handelingen 17. De schrift wordt veel gelezen, de Bijbel, doch weinig wordt erin onderzocht en nog minder ervan verstaan. Als de Heere dan vriendelijk gebruik van ons maken wil om een weinig licht op zijn woord te doen schijnen, en meer in het bijzonder over het voorschrijvende gedeelte ervan, en als onze geestelijke lezers of hoorders in dit geval door dit licht bijgestaan, voor hunzelf dit gedeelte van de goddelijke waarheid biddend en zorgvuldig willen onderzoeken, dan kunnen zij met des Heren hulp en zegen daardoor een leiding en een nuttigheid verkrijgen. Wij zijn niets en we hebben niets. Doch, daar de Heren middelijk werkt, kan hij zelfs onze pen gebruiken tot stichting van zijn duur gekochte gemeente. Als dan onze gevoelens van het voorschrift schriftuurlijk zijn, hoe meer ze dan worden onderzocht, hoe meer ze zullen blijken overeen te komen met het woord van God. Het licht mag meer en meer het verstand van de geestelijke lezer verlichten, zoals wij hopen dat het dat van de schrijver gedaan heeft. Het geloof mag meer en meer versterkt worden, want dit wordt gevoed door dat zuivere woord van zijn genade. De hoop mag haar anker krachtig uitwerpen in de heerlijke waarheden en de beloften zoals deze aan het hart ontsloten worden. En de liefde mag met meer warmte en tederheid de waarheid omhelzen, en in zonderheid hem, die de waarheid zelf is, in wien al de beloften en al de voorschriften samenkomen, want hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Onze lezers zullen zich wellicht nog herinneren dat wij bij de overweging van de natuur van het voorschrift hebben voorgesteld om te letten op twee verschillende zaken. Ten eerste op de letter van het voorschrift en ten tweede op de geest van het voorschrift. Ook dat wij onder dat eerste hoofd, namelijk de letter van dat voorschrift, 5 onderscheidende zaken hebben voorgesteld. En dat waren de personen tot wie dat voorschrift was gericht, het verband van dat voorschrift met de leerstellingen van het evangelie, 3, de zaken die dat voorschrift in het bijzonder leert, 4, wat we net hebben gehad, de beweegredenen die dat voorschrift kracht bijzetten, en ten vijfde dan nu, de gedaante of de vorm waaronder dat voorschrift dan wordt geopenbaard. Want 4 van deze zaken hebben we al behandeld. Rest ons nog een zaak voor ons tegenwoordig onderzoek, namelijk dat 5 in het laatste punt, om dan daarna over te gaan tot de beschouwing van de geest van het voorschrift, maar nu nog eerst het 5e punt, de gedaante of de vorm waaronder dat voorschrift zich openbaart. Doch daar wij ieder punt dat wij ondernemen te behandelen zo duidelijk als ons mogelijk is wensen voor te stellen, laat ons dan eerst zeggen wat wij bedoelen door de uitdrukking vorm. Wat is de vorm, zoals dat door ons gebruikt wordt met betrekking tot het letter, de letter van het voorschrift? Wij verstaan onder het woordje vorm die bijzondere wijze van voordracht of de manieren van uitdrukking waarvan de Heilige Geest heeft gebruik gemaakt bij de openbaring en in het aandringen van het voorschrift als een gedeelte van het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat is die manier van zeggen waardoor het zich kenmerkt als een geïnspireerde regel voor de gehoorzaamheid des geloofs. Het woord vorm of voorbeeld is een schriftelijke uitdrukking en wordt door de apostel Paulus 2 maal gebruikt in bijna dezelfde betekenis als wij er maar aan gegeven hebben. Let bijvoorbeeld dan op de volgende tekst in Romeinen 6. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten van de zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt, het voorbeeld van de leer dat u overgegeven is. De Engelse vertaling is dit. Het voorbeeld van de leer, waarvan hier gesproken wordt, als overgegeven aan de heiligen onder de Romeinen, dat betekent het model of het patroon van apostolische onderwijzing waarnaar hun hart was gericht geworden. Dat blijkt duidelijk uit de kanttekening en wij mogen er wel aan bijvoegen dat dit een zeer verkieselijke lezing is. En dat luidt, waartoe gij overgegeven zijt, dat is te zeggen, overgegeven als een muntstuk om bestempeld te worden en waardoor gij een bijzondere afdruk bekomen hebt en de BU heeft teweeggebracht een gehoorzaamheid des harten. Dan staat er een voetnoot. Het woord voorbeeld in Romeinen 6, dat betekent eigenlijk letterlijk een stempel of een zegel of een afdruk van een muntstempel. Een soort model of een voorbeeld. Nemen wij dus dan het denkbeeld van een muntstempel, dan is dat het goddelijke onderwijs, het stempel en het hart van de gelovige de penning, dat de juiste en de nette afdruk daarvan ontvangt. Zo vinden wij wederom dat de apostel zegt, houd het voorbeeld van de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. 2 Timotheus 1. Dat voorbeeld van die gezonde woorden dat Timotheus moest houden, dat was het model of het voorbeeld naar het welk de apostel aan Timotheus de waarheden die door de Heilige Geest aan zijn eigen ziel waren geopenbaard geworden, had overgegeven. Daarom zegt hij, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijk vergelijkend. Of, zoals de woorden kunnen worden overgezet, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegend, dat is, geestelijke waarheden met geestelijke woorden verbindend. De dingen geopenbaard door de geest of de waarheden van het evangelie die de Heilige Geest leert, zijnde het voorbeeld waaronder deze waarheden door de apostel aan de gemeente waren overgegeven. De Heilige Geest dan heeft op die voorschriften van het Nieuwe Testament een bijzonder merkteken of een stempel gedrukt, dat wij hun vorm noemen. Welks natuur of karakter wij nu zullen trachten wat uitgebreid te ontvouwen. De eerste hoofdvorm van dat voorschrift is natuurlijk die van een gebod of een soort reglement. Dat is de vorm. Dat wil zeggen dat het ons met gezag gebiedt om dit te doen en dat na te laten. Of na te volgen of niet na te volgen, deze of die handelingen. Het is dus onderscheiden van een uitnodiging, gelijk als komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Of zo iemand dorst die komen tot mij en drinkt. En het is ook onderscheiden van een verwijt, zoals en zijt gij nog opgeblazen en heb gij niet veel meer leed gedragen, opdat gij uit het midden van u weggedaan wordt die deze daad begaan heeft. 1 Korinthe 5. Of gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren, maar ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Maar ofschoon zijn hoofdkarakter hoofdzakelijkerwijs die van een gebod is, zonder het welk het inderdaad in het geheel geen voorschrift zijn zou, nemen toch verschillende vormen aan. En niettemin is iedere vorm in de volmaakste overeenkomst met de genade en de geest van het evangelie. Wij kunnen dan in het kort zeggen dat deze vormen van besturing in het voorschrift hoofdzakelijk te verdelen zijn in 4 punten. Het is dus een bevel ten eerste. Ten tweede is het een gebod. Ten derde is het een bidden of een smeken. En ten vierde is het een vermanen. Ten eerste dus, soms is het een bevel. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. En wederom, want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. En ook, doch de getrouwde gebied niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheiden. En dit is om zo te spreken de hoge toon die het voorschrift aanneemt, zijn sterkste, zijn hardste en de meest gezaghebbende stem. Een bevel. En als we dan wel eens de gevallen nagaan waarin dat voorschrift de vorm van een bevel aanneemt, dan zullen we zien dat het meestal in 4 volgende omstandigheden gebruikt wordt. Ten eerste als er gevaar dreigt. Ten tweede als er een openbare zonde of een dwaling aanwezig is. Ten derde wanneer een dienstknecht van God met een bijzondere autoriteit bekleed wordt. En ten vierde, alsof er op enig belangrijk voorschrift de nadruk moet worden gelegd. In al deze genoemde omstandigheden, zoals wij nader zien zullen, komt de stem van het bevel uitstekend te pas. Kijk in het eerste geval als de gevaar dreigt, van een waarschuwing tegen een naderend gevaar. Aldus wordt het gebruikt door de apostel Petrus in zijn tweede zendbrief. Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten van tevoren gesproken zijn en aan ons gebod, dat wij des Heren en zaligmakers apostelen zijn, dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Dat is een gevaar. De apostelen des Heren wisten dat er in de laatste dagen spotters zouden komen. En daarom waarschuwden zij het volk van God bij wijze van een bevel tegen deze gevaarlijke tijden en deze gevaarlijke mensen. Is het dan hier misplaatst wanneer het woord bevel gebruikt wordt? Een zachte, vriendelijke stem voldoet niet als men iemand de spoorlijn ziet oversteken, juist als de trein eraan komt, of als het in het hol van de nacht noodzakelijk is om brand te roepen aan tegenover ons wonende mensen. Zo is de stem van een bevel, niet tegen de barmhartigheid en de liefde van het evangelie, als het voorschrift het volk van God waarschuwt tegen een nakomend gevaar, en als van de top van de bergen afschreeuwt dat ze zullen acht geven op hun voetstappen. Maar ten tweede, neem het geval als er openbare zonden of dwalingen onder de belijdende gemeente in zwang komen. Moeten de zonden of de dwalingen met rozenwater besprenkeld worden, of moet men daarmee zacht of teder handelen? Zegt de Heere niet tegen zijn knechten hun stem te verheffen als een bazuin, zijn volk haar overtredingen te verkondigen en het huis van Jacob hun zonde? Er wordt hier gezinspeeld op twee zilveren trompetten die door Mozes op bevel des Heeren gemaakt waren, opdat de priesters daarop zouden blazen tot het bijeenroepen van de vergadering en tot de optocht van hun legers. Nummering 10. En gelijk het toen diezelfde zilveren trompet was, die geblazen werd ten dagen hunne vrolijkheid en op hun gezette hoogtijden, over hun brandoffers en over hun dankoffers, maar ook als het nodig was, daarmee werd alarm geblazen, zo is het nog, hetzelfde evangelievoorschrift, dat soms spreekt in de taal van die tederste smeking, en op andere tijden de zonden en de dwalingen aankondigt als met het geklank van een trompet. Aldus wordt het woord bevel gebruikt wanneer het kwaad moet worden aangetoond als men zich niet onttrekt van een iegelijk broeder die ongeregeld wandelt. 2 Thessalonicenzen 3. Of dat de vrouw van de man niet scheidt, of dat de man de vrouw niet verlaat omdat zij een gelovige is. 1 Korinthe 7. Of als er moet gewaarschuwd worden tegen grove zonde. 1 Thessalonicenzen 4. In al deze genoemde voorbeelden maakt de Heilige Geest een wijs gebruik van de stem van het bevel, aldus leggend in het voorschrift een krachtiger en meer gezaghebbend natuur dan wanneer het al biddende en smekende optreedt. De zonde in het verlaten van de man door de vrouw, of in het verlaten van de vrouw door de man, moet gewis krachtiger behandeld worden dan de zonde van het gemis van een vergevingsgezinde geest onder broederen. Het bevel is te streng voor het laatste, bidden of verzoeken te zacht voor het eerste. Elk heeft zijn plaats in het voorschrift en is schoon en gepast volgens zijn gebruik en op zijn ware plaats. Het volgende geval dan, waarin het woord bevel wordt gebruikt, is in de uitvoering van een gezag dat een dienstknecht van Christus heeft als de mond Gods. Beveel deze dingen en leer ze. 1 Timotheus 4. Laat het volk weten en gevoelen, zegt Paulus tot Timotheus, dat gij spreekt met autoriteit. Beveel en leer ze. Handel zo nodig met hen op een meer doortastende wijze. God heeft u in handen gegeven krachtige wapens tot neerwerping en tot sterkte. Tot neerwerping van de sterkte. Spreek met de stem van het bevel wanneer de zonden zich voordoen, dwalingen ontstaan of gevaren dreigen. In dit geval komt het zeer nabij de natuur van een ander wapen in de bediening, namelijk het wapen van een verwijt of een straf, bestraffing. In 1 Timotheüs 5 staat bestraf. Die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook anderen vrezen mogen hebben. Het is een grote misvatting om te denken dat de dienstknechten van Christus geen gezag hebben in de gemeente, of geen macht om te bevelen, zo goed als om te onderwijzen. Want de apostel zegt uitdrukkelijk tegen Titus, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u veracht. Paulus wist wel dat er zulken in de gemeente waren die zichzelf zouden zoeken te verheffen, en de dienaars zouden zoeken te drukken en als hun dienaars willen aanmerken of hun behandelen als hun helpers. En daarom komt hij deze al onderscheid wegnemende geest tegen door Timotheus te zeggen: beveel en leer. En tot Titus: spreek, vermaan en bestraf met alle ernst. Nou, dan het vierde of het laatste geval waarin dat voorschrift de vorm van een bevel aanneemt, dat is als er op enig gebod de nadruk moet worden gelegd. Wat is het grote voorschrift van het Nieuwe Testament? Dat wil zeggen, de inhoud en de pit van al de voorschriften. Is het dan niet de liefde? Moeten wij dan wel verwonderd te staan als dit beste, dit aangenaamste en verhevenste van al de voorschriften met gezag en autoriteit wordt aangedrongen? Hoe dierbaar droopt dit voorschrift van de lippen van onze Here bij wijze van een bevel? Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb, Johannes 15. En wederom, dit gebied ik u, opdat gij elkaar lief hebt. En nog eens, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkaar lief hebt. In de gelijke geest schrijft de beminde apostel: en dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat wie God lief heeft, ook zijn broeder lief heeft. Onze lezers zullen ongetwijfeld met ons van oordeel zijn, dat wij reeds genoeg over dit punt gezegd hebben. We zullen daarom al voortgaan om de andere vormen van het voorschrift in ogenschouw te nemen. Dus de eerste vorm was een bevel, waarvan wij reeds een korte samenvatting gegeven hebben. Dan komt ten tweede dan, neemt het voorschrift een vorm aan van een gebod. Dat wil zeggen, het gebiedt ons dit of dat niet te doen of wel te doen. En dit is de voornaamste vorm van het voorschrift, of wat hoofdzakelijk het voorschrift zelf uitmaakt. Wanneer het dus zegt: leg af de oude en doet aan die nieuwe mens, gij mannen hebt uw vrouwen lief, gij dienstknechten zijt in alles uw heren gehoorzaam naar het vlees, enzovoorts. Dan stelt het ons als christenmensen eenvoudig voor ogen: doet de dingen die betamelijk zijn naar luid van het evangelie en brengt die vruchten voort die door Jezus Christus zijn tot prijs en heerlijkheid Gods. Als een van de eenvoudigste en de meest tekenende voorbeelden van deze gebiedende vorm van het voorschrift. Neem dan wat we noemen kunnen niet die veelomvattende regel van onderwijs die ons gegeven wordt in Romeinen 12. Of die regel van een christelijke handel die ons is neergelegd in 1 Thessalonicenzen 5. De hoofdtrek die op elk van deze beknopte en nochtans duidelijke rollen van onderwijzing staat afgedrukt, is die van het gebieden. Met andere woorden, de Heilige Geest draagt ons op of hij vermaant ons op de eenvoudigste wijze een zekere koers van christelijke wandel te volgen. En dit is inderdaad het voorschrift in zijn eenvoudigste vorm, een soort van middeling tussen de stem des bevels die de hoogste en de stem van dringend verzoeken of smeken die de laagste noot is in de toonladder. Het beroept zich in het bijzonder op ons geestelijke oordeel. Laat ons dat dan een weinig nader ophelderen. Aannemend dat een gelovige deze vier dingen bezit als delen of leden van een nieuwe mens, een goede of een zuivere conscientie, een verlicht verstand, een nieuw, teder en een verbroken hart, dan haalt hij allemaal bijbelteksten aan, een geestelijke memory of herinnering van des Heren handelingen met de ziel, dan richten zich deze vier onderscheiden vormen van het voorschrift die wij reeds hebben genoemd tot elk van deze vier in het bijzonder. Zo richt het bevel zich tot de conscientie, het gebod zich tot het verstand, de smeking tot het hart en de vermaning tot de herinnering, memorie. Niet dat ieder van deze vormen niet omvat of zich niet richt tot de hele nieuwe mens, niet dat er werkelijk een scheiding moet gedacht worden tussen zijn conscientie en zijn hart, of tussen zijn verstand en zijn herinnering, want onze geestelijke, zowel als onze natuurlijke vermogens, zijn zo verenigd in gedachte en handeling, dat zij het niet kunnen gescheiden worden, doch voor een duidelijke opvatting kunnen wij ze beschouwen, onderscheiden van elkaar en onderscheiden in hun handelingen. Dus richt zich het voorschrift onder de vorm van gebed dat wij nu onder handen hebben in hoofdzaak tot ons geestelijke verstand. Alzo wordt het de lamp voor onze voet en de licht op ons pad. In die schone psalm die wij zo even aanhaalden, waarin wij een verlangend en een rijkhalzende ziel aantreffen, psalm 119, vers 105, zien wij de handelingen van een gelovig hart ten opzichte van het woord van God. Zo levendig voorgesteld dat wij zeer wel het verband zien tussen het voorschrift en het verlichte verstand. Geef mij het verstand en ik zal uw wet houden. Vers 34. En in vers 18 ontdek mijn ogen dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Of in vers 33. Leer mij de weg uw inzettingen. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan. Zulke en dergelijke smekingen tonen het bestaan van een heerlijk verband tussen een verstaan van het voorschrift en het doen daarvan. Want immers, hoe kunnen wij de wil van God doen, indien wij deze wil niet kennen? Hoe kan ik in dit of dat geval overeenkomstig zijn geopenbaarde wil handelen, als mijn ogen niet geestelijk geopend zijn om te zien wat zijn geopenbaarde wil is? Dat is geen hoofdkennis of de kennis die opgeblazen maakt, maar dit is het heerlijke licht in het verstand, waardoor het geestelijk verlicht wordt om de waarheid te kennen zoals zij in Jezus is. Zij is de vrucht van die zalving die alle dingen leert, die waarachtig en geen leugen is. En deze stelt zijn gelukkige bezitter in staat om te kunnen zeggen, doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven, dat wij de waarachtige kennen. 1 Johannes 5. Het is dan dit heerlijk, dit verlicht verstand, tot welk het voorschrift onder zijn eenvoudigste vorm van gebod zich hoofdzakelijk richt. We hebben bij dit punt vrij lang stilgestaan, omdat wij er reeds lang van overtuigd zijn geweest, dat zo weinigen het onderscheid zien tussen hetgeen wat de apostel noemt de gedaante van de kennis, in Romeinen 2, of de kennis die opgeblazen maakt, 1 Korinthe 8, of het weten van al de verborgenheden en al de wetenschap dat een mens hebben kan en niets zijn kan, 1 Korinthe 13. En die genadige kennis van de dingen Gods die vloeit uit de onderwijzing van de Heilige Geest, 1 Korinthe 2. En de verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus, 2 Korinthe 4. Als we dan komen tot de verhandeling van de geest van dat voorschrift, dan zullen wij zien hoe dit verlichte verstand handelt in zoete overeenstemming met de conscientie, het hart en de herinnering. Een derde vorm dan van het voorschrift, dat is dan het bidden of het smeken. Dat is de tederste vorm van een voorschrift, zijn laagste, zijn zachtste nood. Deze wendt zich direct tot het hart, dat week gemaakt en als wegsmelt onder een gevoelig besef van die goede tierenheid en die barmhartigheid des Heren. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, in Romeinen 12, en in 2 Korinthe 10, voorts ik, Paulus zelf, bid u door de zachtmoedigheid en de goede tierenheid van Christus. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, Efeze 4. Welk een tederheid is er in deze ernstige smekingen van de man Gods. En om te tonen dat hij deze taal niet gebruikt op zijn eigen persoonlijke gezag, maar als een gemachtigde dienaar des Heren, zegt hij op een andere plaats, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u me God verzoenen. Hoe bewijzen deze tedere smekingen aan ons hart het zuivere karakter van het voorschrift, namelijk dat het evangelie en geen wet, barmhartigheid en geen oordeel, genade en geen werken, vrijheid en geen dienstbaarheid, zaligheid en geen verdoemenis, liefde en geen vrezen ademt. Hoe onderscheidt deze zoete geest van evangelische genade die het voorschrift uitademt, zich van het harde juk der wettische dienstbaarheid aan de ene kant, die meer dan iets anders het heerlijk evangelie van de genade Gods oneer hebben aangedaan? Doch nu lopen wij een weinigje vooruit op een ander gedeelte van ons onderwerp en we zullen derhalve overgaan tot de laatste vorm van het voorschrift dat wij voorgesteld hebben te overwegen en dat is de vorm van de vermaning. Te vermanen is een gedeelte van de bediening van het evangelie en wij bidden u broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. 1 Thessalonicenzen 5. Daar het een deel van de bediening des evangelies is, zo is het mede een aangewezen middel ter wederzijdse stichting door elkaar. Doch, mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkaar te vermanen. Romeinen 15. En wederom het woord Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Colossenzen 3. We hebben al gezegd dat de stem van de vermaning zich hoofdzakelijk richt tot geestelijke herinnering. We zeggen niet dat ze zich niet beroept op het verstand of de consciëntie en het hart, want ze allemaal werken en handelen samen, maar hoofdzakelijk richt ze zich tot ons geheugen. Dus als Paulus tegen zijn zoon Timotheus zegt, breng deze dingen in gedachtenis, als ge deze dingen de broeders voorstelt, of wanneer hij zijn Hebreeuwse broeders aanspreekt, doch gedenkt ten vorige dagen, dan richt hij zich klaarblijkelijk tot hun geestelijke geheugen, herinnering, dat ze zich herinneren, zouden de Heere des Heren barmhartigheden. Als we ook als Paulus of als Petrus zegt, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen en te herinneren, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En wederom, doch ik zal ook naarstig doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis mogen hebben. Dan beroept hij zich ongetwijfeld op hun herinnering van de waarheden die ze van tevoren gehoord hadden. En op hun eigen bevinding van de waarheid en de dierbaarheid daarvan, wetend dat ze geen kunstig verdichte fabelen waren nagevolgd. Deze wijze van zich beroepen op onderscheidt meer bijzonder de tweede brief van Petrus en past in het bijzonder een apostel op een hoge leeftijd, een die binnen zeer korte tijd zijn tabernakel stond af te leggen in 2 Petrus 1. Een stervend man mag als zijn laatste en hartelijkste afscheidswoord aan zijn geliefde kinderen, mag hij wel schrijven, deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekt, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten van tevoren gesproken zijn en aan ons gebod dat wij des Heren en des zaligmakers apostelen zijn. Dit is de sterkste en de tederste vermaning. Onze liefhebbend vader op zijn sterfbed tegen zijn wenende kinderen gezegd had: denk om mijn laatste wensen, vergeet nooit mijn verzoek als met stervende lippen gesproken, dat gij in liefde en vrede met elkaar verkeren zult, zou het dan misplaatst zijn wanneer zij door een moeder of een vrienden aan hun vaders laatste wens herinnerd werden, in geval zij zich toch twist tot twist begaven, zou het hun gemoed niet opwekken bij wijze van een herinnering en door hun memorie een beroep doen op hun hart? En heeft op gelijke wijze ook ons hart niet nodig om opgewekt te worden bij wijze van een vermaning of een herinnering? Merk op, het is ons oprecht gemoed, dat is onze nieuwe mens, het gemoed waarmee wij de wet Gods dienen, Romeinen 7, niet ons vleeselijke gemoed, ons vlees, ons lichaam, de zonde en des doods. Het is niet het vleeselijke gemoed dat door het voorschrift wordt opgewekt als ons in gedachten komt de goede tierenheid en de barmhartigheid van God. En als wij verwarmd worden door de te gedenken aan zijn betoonde gunstbewijzen. Want is hierin iets van de wet? Is hierin iets van dienstbaarheid, schuld, toren, hel of verdoemenis? O, hoe wordt de stem van het voorschrift misgevat, als men de donder van Sinaï daarin hoort, of als de ellendige letterknechten met genoegen als het ware het arme bekommerde volk van God daarmee geeselen en hun bebloede rug daarmee afrossen? Nee, waarde vrienden, er is geen schrik in het voorschrift, zoals het door de Heilige Geest is geopenbaard in het woord, en zoals het door diezelfde Heilige Geest wordt geopenbaard in de ziel. Het is alles zuiver evangelie, zo zuiver als de genade waaruit het vloeit. En of het zich richt tot uw conscientie of tot uw verstand of tot uw hart of wel tot uw memorie, of het u beveelt of verzoekt, of smeekt of vermaant, het is evenwel eens vaders stem, sprekende tot de zoon en niet een stem van een heer die orders geeft aan een dienstknecht. Het is het bijzondere voorrecht van de vrije geboren zonen en dochter van Sion, dat ze zulke regel van handel en wandel hebben daargesteld door hun hemelse vader, opdat zij zijn wil mochten kennen en doen. Ze hebben de grootste reden om zijn heilige naam te loven en te prijzen, dat hij zich zo vriendelijk en verwaardigd heeft om ze te leren en te onderwijzen van de weg die ze gaan moeten en dat hij hen ten alle tijde gadeslaat. Psalm 32. Laat dan sommigen van het voorschrift een wetswerk maken en het bederven. Laat anderen het veronachtzamen en verachten, het blijft nochtans het bezit en het voorrecht van het levende huisgezin van God, hun bezit als hun vaders geopenbaarde wil, en hun voorrecht als hun geïnspireerde leidraad tot de gehoorzaamheid des geloofs. Dan komen we met een inleiding tot ons zeer belangrijk gedeelte van ons onderwerp. Waarlijk, we kunnen bijna wel zeggen het belangrijkste, want het is dit deel dat geest en leven geeft aan het geheel. Dat is de geest van het voorschrift in onderscheiding van de letter. We hebben nooit enige verhandeling op het voorschrift ontmoet dat ons geheel voldoen kon. En dit om de eenvoudige reden: geen man van waarheid, voor zover wij weten, heeft dat onderwerp volledig en stelselmatig behandeld. John Owen, John Bunyan en meest allen van die oude Puriteinse schrijvers hebben het voorschrijvende deel van de waarheid in de breedte behandeld, doch daar zij de wet hielden als de regel des levens voor de gelovigen, moesten hun beschouwingen uit dat oogpunt noodwendig wettisch, verward en onvolkomen zijn. William Huntington en William Catesby beiden hebben op een zeer duidelijke en klare wijze dat geestelijke karakter van het voorschrift verklaard en zijn volkomen en algeheel overeenstemmig met de genade des evangelies aangetoond. Uit de nagelaten brieven en uit andere werken van Huntington kunnen veel bladzijs gelezen worden waarin de onsterfelijke kolendrager op zijn eigen meesterlijke manier de vruchten van het evangelie in het hart, mond en leven beschreven heeft. Met andere woorden, het voorschrift in al zijn levende kenmerken heeft uitgetekend als een regel van gehoorzaamheid voor de christen. Maar geen van beiden, William Huntington en William Catesby, van deze grote mannen, die heeft het onderwerp op een volkomen en stelselmatige wijze behandeld. Dat wil zeggen, in zijn lengte en in zijn breedte. Om het als een volkomen, bondig en vast geheel aan te bieden aan de gemeente van God. Het was voor hen inderdaad niet noodzakelijk om dat ook te doen, aangezien hun bedoeling alleen was om de algemene leerstelling dat de wet de regel des levens is voor de gelovigen te ontzenuwen. En daarnaast om het evangelie, de volmaakte wet der vrijheid, als die regel te bevestigen. En derhalve kwamen zij slechts tot een vluchtige beschouwing van het voorschrift, want het was maar een gedeelte van hun onderwerp. Het scheen derhalve op ons gemoed gelegd om het onderwerp te behandelen zoals wij dat geopenbaard vonden in het woord der waarheid en in de bevinding van de heilige. We hebben dit mogen doen in een meer volkomen klare en stelselmatige vorm, zoals tot op heden, nadat wij geloven door geen man van waarheid is ondernomen. Dit ook moeten wij ter verontschuldiging aanvoeren als onze voorstelling van het voorschrift wat al te lang en te uitgebreid wijdlopig is geweest, duistere, oppervlakkige of verwarde beschouwingen van de ernstige, gewichtige waarheden van het evangelie kunnen onze geest niet voldoen. Het is ons een genoegen als God ons de wijsheid en de bekwaamheid verleent het onderwerp tot in de grond na te speuren, het op te graven opdat het door het volk van God zou onderzocht worden, ten einde het met ons krachtig mocht worden bevestigd in de waarheid en dat het niet zou zijn, zoals Efeze 4, kinderen die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer door de bedriegerij van mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Dit echter vereist niet alleen een zorgvuldig onderzoek en overdenking, maar een zekere volkomenheid van uitdrukking, want onbehoorlijke lengte in een verhandeling maakt dat men zich verveelt. Om deze reden was het dat wij de letter van het voorschrift zo nauwkeurig ons mogelijk was hebben onderzocht. Dat weliswaar voor velen waarschijnlijk dor en droog is geweest. Nochtans was het noodzakelijk om de volledigheid te betrachten, ten einde een vast en een breed fundament te leggen, waarop het meer geestelijk en bevindelijke gedeelte van ons onderwerp zou kunnen rusten. Dit fundament nu gelegd hebbend, komen wij nu tot drie binnenkamers, die door wetenschap vervuld met alle kostelijk en liefelijk goed, van Spreuken 24, tot die proefondervindelijke werkelijkheden waar wij en onze geestelijke lezers ons het beste thuis voelen en meestendeels genieten die zoete vereniging en overeenstemming des geestes waar wij ons wederkerig in verheugen. Wij gaan dan nu over tot de geest van het voorschrift met drie onder te verdelen punten, maar dat bewaren we tot de volgende keer. En dat is ook nog erg uitgebreid, dat het denk ik wel twee afdelingen beslaat over de geest van het voorschrift. En tot zover houden we dan dit gedeelte dat u voorgelezen is door Stichting Het Braambos. En het is niet de bedoeling dat u dit elders zonder toestemming publiceert.